Betekenis. Om nu eens iets te lezen over de betekenis van gelijkenissen, waarom vertelt Jezus gelijkenissen, gaan we een paar hele merkwaardige opmerkingen van hem daarover lezen uit Marcus 4. En ik wil daar dan bij gaan preken en aansluitend zingen we Spreek, o Heer. Marcus 4 lezen we. In Marcus 4 staat de gelijkenis van de zaaier. Heel bekend, hè? De zaaier ging uit om te zaaien en er kwam een deel van het graan op een goede plek, maar er kwam ook veel zaad op verkeerde plekken. En dan lezen we in Marcus 4 vers 10 het volgende. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de 12 leerlingen, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen: aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld. Maar zij die buiten staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze tot inkeer komen en vergeving krijgen. Tot zover lezen we. Nou, ik dacht dat gelijkenissen leuk waren. Mooie verhaaltjes om het uit te leggen. Wat een tekst. Kijk, misschien begrijpen wij Jezus niet goed, hè? Maar hij heeft het hier over mensen die buiten staan, voor wie hij in raadselen spreekt, zodat ze hem niet begrijpen. Want stel je voor, ze zouden zich nog eens gaan bekeren. Zo komt dit op ons over, hè? En waarom maakt Jezus hier zo'n scherpe tegenstelling tussen 12 leerlingen en andere volgelingen en zij die buiten staan? Wat is dat ineens voor een wij-zij-denken van Jezus? Zo kennen wij hem toch helemaal niet? Waarom krijgt de een hier wel de kans om hem te begrijpen en de ander niet? Wat is dat? Jezus gaat uitleggen waarom hij gelijkenissen gebruikt. Maar wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Zijn gelijkenissen nou bedoeld om voor een hele groep mensen een waas op te trekken, zodat ze mij lekker niet begrijpen? Zo staat dat hier toch? Om het onnodig ingewikkeld te maken voor mensen in plaats van gemakkelijker. Een gelijkenis is toch juist bedoeld om iets duidelijk te maken? Je zegt, oh, zit zo. Om het te vereenvoudigen met een voorbeeld uit het leven gegrepen. Al die gelijkenissen van Jezus uit het leven gegrepen. Om mensen te laten nadenken over zichzelf en over God. Hè? Dat je na het horen van de gelijkenis denkt, zo, heb u het over mij? Ben ik die verloren zoon? En bent u dan die vader? En ben ik die arme Lazarus? Of ben ik misschien die rijke man? En bent u misschien mijn barmhartige Samaritaan? Begrijp ik het goed? Dat is toch de bedoeling van gelijkenissen? Want blijkbaar hebben wij beelden nodig om iets te kunnen zien van Gods werkelijkheid. Die werkelijkheid is zo groot. Jezus heeft het over het geheim van het koninkrijk van God. Dat is zo groot, dat kunnen wij niet bevatten. Moet je eens kijken, ik heb een vrij groot hoofd, maar nog veel te klein om het te kunnen bevatten. Veel te klein. Om in de sfeer van gelijkenissen te blijven, van beelden, moet je het evangelie nou eens vergelijken met de zon. Dat schittert, dat geeft licht. Daar kun je niet zomaar rechtstreeks inkijken. Het is veel te groot, daar krijg je zwarte vlekken van in je ogen. Dus wat heb je nodig? Een zonnebril. Ik denk dat gelijkenissen zonnebrillen zijn. Dus als het licht van het evangelie ons te veel is, en je wilt toch blijven kijken en je wilt dingen zien en onderscheiden, oh, bedoelt u dit, God? Dan zet je zo'n bril op. Oké, nu kan ik het zien, voorzichtig. Nu zie ik er iets van. Maar, en nu komt het, dat wil Jezus hier volgens mij zeggen, dit kan dus ook tegen je gaan werken, een zonnebril. Stel je voor, je rijdt met de auto in de Alpen. Schitterend weer, felle zon. Vraag je zo aan degene die naast je zit, geef mij even mijn zonnebril. Met je zonnebril, dat gaat goed. Maar nou komt er een tunnel. Help! In plaats van dat die bril mij nu helpt, weg. Oh. Ja. Dit had ik zo niet voorbereid eigenlijk. Maar die bril die werkt dus averechts. Die bril die werkt averechts. Dus in plaats van dat je meer ziet in een tunnel met een zonnebril, zie je minder. Alleen maar van die gekke lantaartjes. Dat is spannend. Misschien ken je wel die ervaring als je chauffeert. Nou, zou het kunnen zijn dat Jezus zoiets bedoelt als hij hier zegt dat bepaalde mensen juist vanwege zijn gelijkenissen minder gaan begrijpen van God? Doordat ze in het donker zijn. Oké. Maar dan krijg je de volgende vraag. Waarom moeten die mensen in het donker staan? Waarom mag de ene mens Gods geheimen wel zien en de ander niet? Dat is toch oneerlijk? Waarom maakt Jezus twee groepen leerlingen en zij die buiten staan? Waarom doet hij dat zo? Dat noem je in bepaalde kerken nu onderscheidelijk preken. Het is niet voor jullie allemaal. Maar bedoelt Jezus dat wel? Is Jezus hier twee groepen aan het maken? Als je over hem leest, hè, krijg je toch altijd de indruk, het is voor iedereen. Als je het begin van Marcus 4 leest. Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Dan zegt hij niet tegen de, zeg maar, 3/4 van die mensen, jullie is weg, jullie zijn toch niet geïnteresseerd. Hij gaat tegen al die mensen praten. In hoofdstuk 2 lees je dat ook van Marcus. Een grote mensenmenigte kwam naar Jezus toe en hij onderwees hen allen. En hoofdstuk 6, hij zag een grote menigte en hij voelde medelijden. Dat is Jezus, hè? Hij ziet al die mensen, schapen zonder herder. Ik ben er voor jullie allemaal. Dat is toch heel wat anders dan het idee dat die bepaalde mensen bij voorbaat boycott. Ik weet zeker, als het aan Jezus ligt, wil hij alle mensen wat leren. Wil hij voor alle mensen wat betekenen, wil hij van alle mensen een redder zijn. Maar, onder zijn luisteraars zijn mensen die hebben oren, maar ze horen niet. Die hebben ogen, ze zien niet. Dat kunnen mensen zijn die buiten staan, Marcus 4, maar dat kunnen ook zijn eigen discipelen zijn. Dat staat in Marcus 8. Jullie hebben oren, maar jullie horen niet. En hoe komt dat dan? Hè? Wat is dat met die dove oren en die blinde ogen? Wat is dat? Dat beeld komt van de profeten uit het Oude Testament. Jesaja bijvoorbeeld gebruikt dat beeld. Dat is een van de geheimen van Bijbellezen, dat je de teksten dan even gaat opzoeken. Als je ook goed kijkt in de Nieuwe Bijbelvertaling 21, zie je het ook tussen aanhalingstekens staan. Dat van die dove oren en die blinde ogen. Dat komt van Jesaja onder andere. Jesaja staat te profeteren en er zijn mensen die er niks van begrijpen. Wat gebeurt daar dan? Maakt God dan de oren van die mensen dicht en doof en hun ogen blind? Doet God dat? Moet je even kijken hoe Jesaja het zegt. Jesaja 5. Zij hebben het onderwijs van de Heer van de hemelse machten verworpen. Dat hebben zij zelf gedaan. Ze hebben de woorden van de heilige van Israël veracht. En dan komt in Jesaja 6, zij kunnen met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen. Dus hoe zit het volgens Jesaja? Er zijn mensen die niet kunnen luisteren omdat ze niet willen luisteren. Dat gebeurt er. Omdat ze in hun hart afstand nemen van de Heer. Dat gebeurt er. Nou, als je afstand neemt van iemand, het is eigenlijk heel eenvoudig, hè? Je neemt afstand, je loopt weg van iemand. Dan kun je die persoon steeds slechter horen en verstaan. Wat zeg je, hè? Kan je niet meer verstaan? Afstand nemen. Dat ligt dus niet aan de Heer. Je zegt, ja, die is ook zo ver. Nee, dat ligt aan de mensen. Want de Heer komt altijd dichtbij. En dit is wat er gebeurt bij Jesaja en ook bij Jezus. Het is dus niet een boze opzet van onze Heer, zoals het door sommige mensen wel gelezen wordt. Hè? Alsof hij dat zo wil, haha, sommigen begrijpen hem niet, want die zijn niet uitverkoren. Ja, pech gehad. Sommigen begrijpen mij lekker niet, want ik wil niet dat zij zich bekeren. Ja, alsof God zo is, hè. Het is de opzet van de mensen zelf. Wij willen het niet begrijpen. Weet je waarom wij God niet willen begrijpen? Omdat wij er helemaal geen zin aan hebben om ons te bekeren. We hebben er geen zin in. De Nadense Bijbel, die haal ik wel vaker aan, die geeft het ook weer zo goed weer. Opdat zij zich niet hoeven te bekeren. Ontzettend goede vertaling. Dit is de bedoeling van Marcus 4. Ik hoef me niet te bekeren. Dit is er aan de hand. Als je niet dicht bij Jezus wilt komen, kun je hem niet horen. Heb ik een heel goed excuus om je niet aan zijn woorden te houden. Want ik versta hem toch niet. Ik versta hem niet, hij is te ver weg. Zo, maar dit is best wel ernstig dus wat Jezus hier zegt. Moet je eens over jezelf nadenken. Je leest misschien wel eens in de Bijbel of nooit. Je komt wel eens naar de kerk. Misschien weinig, misschien wel veel. Maar diep in je hart, als je eerlijk bent, wil je er eigenlijk liever buiten blijven. Wil je er liever buiten blijven. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je dus van die opmerkingen van mensen die zeggen, ja, de Bijbel is wel moeilijk, hè? Het is wel een moeilijk boek, hoor. Poep, poep, poep. Je kunt er alle kanten mee op, hoor ik ook nog wel eens. Je kunt alle kanten op met de Bijbel. Nou, deze gedachte, want het is toch moeilijk. Dit excuus geeft je de ruimte om je eigen leven te blijven leven. Want ik versta de hemel toch niet. God en Jezus, vooral Jezus, en de Bijbel, poep, poep, poep. Wat moeilijk allemaal, wat ver allemaal. Dus Jezus komt met gelijkenissen. Hij geeft ons een zonnebril, zodat wij het licht van het evangelie kunnen filteren en kunnen verdragen. Maar er zijn dus mensen die zonnebril niet willen. Die hebben hem ook niet nodig, want die zijn in het donker. Die mensen zien het niet zitten om zich te bekeren. Zij die buiten staan, dat doen ze zelf, hè. God heeft ze niet buitenspel gezet. Dat doen ze zelf. Jezus nodigt je uit. Hij nodigt ons allemaal uit. Kom bij mij naar binnen. En je zegt, nee, ik sta goed hier. Ik ben een beetje van de achtergrond. Ik bekijk het allemaal eventjes voorzichtig. Liever in een donkere tent dan in de voorhoven van de Heer. Hè? Psalm 84 omgedraaid. Nou denkt iemand, ja, maar misschien zit er af en toe ook al wat goeds in om het ook eens wat van een afstandje te bekijken. Want als je nou in de kerk bent opgevoed, hè, ja, dan weet je niet beter. Maar ga eens helikopteren, ga eens kijken of het een beetje klopt, ga eens wat afstand nemen. Je moet het toch ook een beetje objectief kunnen beoordelen of Jezus wel zo bijzonder is. Je moet een beetje wetenschappelijk toch kunnen toetsen of het waar is wat hij zegt. Dus ook andere religies gaan onderzoeken. Even afstand van Jezus. Dat mag wel. Wat gebeurt er dan? Mag ik eens wat leuks vertellen? Frans de Waal. Misschien kent iemand die naam. Dat is een bioloog. Een wereldberoemde bioloog. En die man die heeft zijn leven lang het gedrag van apen bestudeerd. Dat is een leuk vak. Apen bestuderen. Op een dag kwam hij in Japan voor een wetenschappelijke reis. En tot zijn verbazing zag hij daar dat Japanners heel anders werkten dan de wetenschappers in het Westen. Gingen heel anders te werk. Kijk, in het Westen waren ze gewend zoveel mogelijk te observeren. Van ja, kijken wat ze doen, die apen. Kijken wat ze doen. Kijken of we het een beetje begrijpen. Op een afstandje bestuderen, zo objectief mogelijk. Schrijf op. De ene pakt nou wat af van die ander. Schrijf jij dat op? Ja. Die ene zit volgens mij nu kwaad te kijken. Schrijf op. Wat deden de Japanners? Die deden het tegenovergestelde. Die gingen deel uitmaken van de apengemeenschap. Dat is tof. Rechts is de Japanner. Je denkt, als je dit ziet, nou, dag onderzoek. Zo kun je toch nooit objectief kijken naar apen. Maar weet je wat er gebeurde? Wat gebeurde er? Juist doordat die onderzoekers deel gingen uitmaken van de apengroep, hadden ze binnen de kortste keren veel meer begrepen van het gedrag van die beesten dan de onderzoekers die buiten bleven staan. Dus wie waren er nou wetenschappelijk? Wie kwamen er verder in hun onderzoek? Er zijn mensen die vinden dat gelovigen zich zomaar te snel koet overgeven aan Jezus, aan God. Veel te makkelijk zich in zijn buurt begeven. Zomaar hem gaan aanbidden in liederen en gebeden. Ik wil luisteren, ik wil volgen. Ja hoor, het is weer zondag. Je moet toch eerst, of misschien niet eerst, maar toch af en toe op een gezonde afstand. Joh, stop eens met zingen. Ga nou eerst eens onderzoeken of het allemaal wel een beetje de moeite waard is met Jezus. Objectief bekijken, bestuderen. Andere boeken gaan lezen. Wetenschappelijk. Ik preek hier niet tegen wetenschap, maar tegen een bepaalde vorm van wetenschap, hè. Jezus zegt, oké, maar als je zo doet, als je afstand neemt om mij te bekijken, sorry, maar dan verlies je echt het contact, dan begrijp je mij ook niet meer. Nee, dan begrijp je mijn gedrag niet meer, dan begrijp je mijn woorden niet meer, kun je ook niet meer van mij houden. Snap je? Kun je ook niet van mij houden. Dan blijf je blind en doof en dat wordt alleen maar erger. Dat gebeurt er dan. En dat is wat Jezus hier zegt. Ik ga eindigen met een korte anekdote van Nelly van Kampen. Pieter van Kampen, die naam zegt heel veel hier nog wel iets. Oh, geweldige dominee, evangelist, kende heel Zuidoost-Azië. Nelly van Kampen ook. Zij was ook dominee in Nederland. En zij vertelde mij een keer over een van haar catechisatielessen. Zij had een groep met heel beide handen kindertjes. Allemaal VWO plus. Wow. Daar kwamen op een dag twee stagiaires bij, twee meisjes uit Indonesië, die nog niet het VMBO hadden afgemaakt. Nelly zei, we zoeken op, die en die tekst. En die VWO'ers, oh, wat moeilijk de Bijbel. En die twee meisjes, hè, die doken erin, die hadden overal streepjes in de Bijbel staan, die vraten de Bijbel op. Die waren zo geboeid door Jezus, waren helemaal enthousiast. Ik denk dat Jezus ons vandaag en volgende week en alle weken en elke dag, dat hij ons uitdaagt. Als jij dicht bij mij durft te komen, dan ga je de geheimen van het Koninkrijk van God ontdekken. En dan weet je niet wat je overkomt, dan word je compleet te denken nieuw. Amen.